Goedenavond, u kijkt naar de uitzending van de vergadering van de raadscommissie. Dit is even een test voor beeld en geluid.
wil iedereen zoveel mogelijk naar de raadzaal komen, zodat we op tijd kunnen starten met onze commissievergadering. Welkom bij de raadscommissie van 21 oktober 2024. Welkom aan alle inwoners die thuis deze online bijeenkomst volgen. Welkom raads- en commissieleden en welkom ook de ambtelijke ondersteuning. Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Ik kijk even rond. Die kan bij deze worden vastgesteld. Agenda punt 3, de vragenronde. Zoals gebruikelijk kunnen er mondelinge of schriftelijke vragen worden gesteld voor deze raadscommissie. Vandaag zijn er geen vragen binnengekomen. Daarmee is ook dit agendapunt afgesloten. Dan gaan we naar agendapunt 4, bestemmingsplan Wateringweg. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een stedenbouwkundig plan vastgesteld voor het woonuitbreidingsgebied Wateringweg in Lemelenveld. Dit plan gaat uit van de bouw van 206 woningen ten noordoosten van de kern Lemelenveld. Om de woningen te kunnen bouwen, moet de bestemming wijzigen. Het college vraagt dan ook het bestemmingsplan Wateringweg, de exploitatieopzet en het beeldkwaliteitsplan Wateringweg vast te stellen. Daarnaast vraagt het college om een uitvoeringskrediet van ruim 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling. Ambtelijke ondersteuning vindt plaats door de heer Vugteveen. Welkom. Er zijn technische vragen gesteld door de ChristenUnie, gemeentebelangen en het CDA. De beantwoording hiervan is vanmiddag op het RIS geplaatst en u heeft hiervan kennis kunnen nemen. Het is nu aan de raadscommissie om vragen te stellen in het kader van de beeldvorming. Zijn er vanuit de raadscommissie vragen om het beeld helder te krijgen? De heer Veldhuis, VVD.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste is, hoe waarborgen we dat deze nieuwe woningen betaalbaar blijven voor starters en jonge gezinnen? Want het plan dat zet in op sociale woningbouw hebben we kunnen zien. Maar het is ook belangrijk dat de woningen ook echt toegankelijk zijn voor deze doelgroep en waarvoor ze bedoeld zijn. Dus we zijn gewoon benieuwd hoe wordt dit geborgd. Is er bijvoorbeeld vanuit gemeentelijk beleid of zijn er afspraken met projectontwikkelaars over? En de tweede vraag die ik heb, het gaat om 206 nieuwe woningen. Zijn de voorzieningen zoals scholen, winkels en zorg ingericht voor deze verwachte groei? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. De heer Kouwen, CDA.
Dank u, voorzitter. Eerste vraag gaat over de zienswijze. We zijn even benieuwd hoe de wethouder daarop terugkijkt. Want wij lezen en we horen namelijk zowel positieve als wat minder positieve reacties. specifieker, wat is het verwachte risico op beroep? En waar bewoners natuurlijk alle recht toe hebben. En daarmee ook de kans op vertraging, hè, als een eventuele procedure richting de Raad van State gaat. Kortom, heeft de wethouder het maximale gedaan om met de indieners eruit te komen? En de tweede vraag gaat eigenlijk door op de technische vraag zoals die zijn gesteld over de netcongestie. Vraag ons eigenlijk af, wordt er bij die analyse of het voldoende ruimte is op het net ook gekeken naar de bestaande bebouwing? Want ook, ik krijg signalen dat daar nu ook al problemen zijn met teruglevering en dergelijke. Er ligt natuurlijk ook een verduurzamingsopgave. Hoe wordt daar rekening mee gehouden?
Dank u wel. Kijk ik rond. De heer Valente, gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een kleine aanvullingsvraag op de heer Kouwen. Dat netwerksverzwaring en het aansluiten straks van de woning, is het één project of moeten we het los van elkaar zien? Want gezien de lange wachttijden, dus ik ben benieuwd of het één project is of dat los van elkaar staat. Dank u wel.
Volgens mij waren dat alle vragen in het kader van de beeldvorming. Mag ik dan voor de beantwoording kijken naar de heer Schuurman, portefeuillehouder voor dit onderwerp?
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag zal ik beantwoorden op volgorde van stellen. En dan hebben we ze volgens mij, kunnen we ze allemaal bij langs gaan. Het betaalbaar houden, nou, daar hebben we met elkaar, maken we de afspraken over hoe we dat met elkaar gaan regelen. Daar gaan we ook de komende maanden nog over spreken met het volkshuisvestingprogramma, wat u betaalbaar vindt en hoe we daarnaar kijken. Daar zullen we als college een voorstel op doen, maar daar kunt u ook op reageren. Landelijk gezien wordt die grens gesteld op 3,90. En eigenlijk zat er ook een beetje in uw vraag verstopt, hoe zorgen we dat ze betaalbaar blijven? Op het moment dat een woning gekocht is en er wordt later verkocht, dan is het aan de verkoper om een verkoopprijs te bepalen. En daar hebben we als gemeente niet alle invloed meer op. Dus dat is lastig. Nieuw op te leveren woningen wel. Is er gekeken naar de omgeving? Past dit in het geheel? Ja, we hebben daar geen signaal over gehoord dat het niet zou passen. We weten ook nog niet aan de voorkant hoe de opbouw gaat worden natuurlijk van zo'n wijk. Dus natuurlijk zullen er ook jonge gezinnen komen. Daar is ook een grote reden waarvoor je het doet. Maar hoe die gezinnen zich ontwikkelen durven we ook nog niet met zekerheid te zeggen. CDA, de heer Kouwen, de zienswijze en de risico op beroep die er is. Een mooi onderdeel van onze democratie en hoe het een en ander is vormgegeven, is dat je naar de Raad van State mag gaan, mocht je even niet mee eens zijn. We hebben volgens ons veel werkzaamheden verricht om te komen tot een goede afweging hierin. Zal iedereen staan te springen om dit plan? Nee, want er zijn ook mensen in het gebied die daar nog niet zo lang wonen of gewend zijn aan een uitzicht waarbij een en ander verandert. We hebben ons alle zienswijzen heel serieus genomen, ook tijdens de participatie, de reacties die er zijn gekomen, hebben we heel serieus opgepakt. Dus we hebben het maximale gedaan om ons in te spannen, maar garanderen kunnen we het gelukkig niet. Dat zou niet goed zijn als we dat vanaf deze stoel zouden doen. De netcongestie. Het is best een lastig fenomeen. Het lijkt een heel makkelijk woord. Je kan ergens wel stroom of geen stroom krijgen, maar het maakt nogal uit of de stroom van links naar rechts gaat of van rechts naar links. Want dat betekent wat voor de dikte van de kabel. We hebben in een vroegtijdig stadium besproken met Innexis dat deze wijken gaat komen. Ik moet eerlijk aangeven dat Innexis nog niet echt met de oren staat te klapperen als we het hebben over 200 woningen. Die zijn andere aantallen nog gewend. Maar het is een spannend hoofdstuk waar we in Nederland met z'n allen mee te maken gaan krijgen de komende jaren en veel meer. Waarbij stroom altijd een vanzelfsprekendheid was, maar waarbij we die als gemeente niet meer kunnen garanderen, juist net omdat die transitie zo vol onderweg is om te komen naar de fossielvrije energie. Gemeentebelangen vraagt nog of alles wordt gezien als één project. Ik denk dat het al enigszins antwoord hebben gegeven. Een woning moet zelf een aansluiting vragen. En wij kunnen niet helemaal in de portefeuille van Innexis kijken. Wij hebben er het maximale als gemeente aan gedaan aan de voorkant om in Nexus te laten weten dat er een woonwijk bij komt. Dat daar stroom gevraagd zal worden met de mededeling dat het gasloos zal zijn. Dus dat het met stroom verwarmd zal worden en die behoefte weet men van. Maar de uiteindelijke verdeling heeft te maken met wat er ook in de hele regio gaat gebeuren. En is voor Nexus kijkt er ook wekelijks naar hoe die aanvragen binnenkomen. En daar zit een stuk prioritering in. Volgens mij, voorzitter, heb ik de vragen beantwoord.
De vragen zijn beantwoord. Kijk ik even rond of ze ook voldoende zijn beantwoord. De heer Kouwen, nog voor een aanvullende vraag.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, toch nog even over die netcongestie op zich. Helder verhaal. Goed dat daar aan de voorkant al zo kritisch naar gekeken wordt, omdat dat in ieder geval niet de vertragende factor wordt, hopelijk. Toch nog even over die bestaande bebouwing. Wordt er ook gekeken naar de verduurzaming, zeg maar, van de bestaande bebouwing in het gebied? Zeg maar, of valt dat buiten de scope van deze aanvraag? Kan de wethouder daar iets over zeggen? Want daar ligt natuurlijk ook een verduurzaming opgave vanuit warmte, maar ook gewoon vanuit met zonnepanelen en noem maar op.
De heer Schuurman, voor de beantwoording.
Ja. Eigenlijk gaan we dan, maken we ook alvast een sprongetje naar het volgende onderwerp. Daarin heeft Nexus gezegd van wij gaan per wijk in heel Nederland bekijken van waar verzwaring moet plaatsvinden. Daar staat Lemelenveld nog niet bij, dus daar gaat het echt specifiek eerst om de nieuwbouw. De bestaande bouw van Lemelenveld zal op een later moment aan de orde komen. Wat van belang is om te weten is dat ook op middenspanningsniveau, dus dat is heel Lemelenveld heeft daar profijt van, zijn ook plannen voor in de maak om daar een versterking te laten plaatsvinden. Dus dat gaat ook helpen voor Lemelenveld en ook voor Dalfsen en ook voor Nieuw-Leuzen, want daar zijn ze ook gepland. Dus we zitten dicht bij de grote stekkerdoos.
Dank u. Kijk ik even rond. Volgens mij hebben we als commissie een goed beeld kunnen vormen en kunnen we dit onderwerp, bestemmingsplan Wateringweg, doorgeleiden naar de vergadering van 4 november voor oordeelsvorming. De raadscommissie van 4 november. Sluiten we hiermee agenda punt 4 af. Dank u wel voor uw aanwezigheid, de heer Vruchteveen. Gaan we over naar agenda punt 5. Een terugkoppeling van de regionale energiestrategie. Deze presentatie en de toebouw zal worden verzorgd door raadsrapporteur de heer Ruitenberg en de heer Schuurman als portefeuillehouder. Ambtelijke ondersteuning zal plaatsvinden door de heer Mosterman voor dit onderwerp. Vanavond informeert uw raadsrapporteur u over de voortgang rondom de regionale energiestrategie. Hij zal u bijpraten over het traject van de regionale energiestrategie naar de nieuwe agenda Energietransitie West-Overijssel. De heer Ruitenberg wordt vanuit het college aangevuld door de wethouder Schuurman, die u bijpraat over de ontwikkelingen in Dalfsenveld West en de netcongestie. Zo net gaf de heer Schuurman dat al aan een klein bruggetje. De procedure is als volgt. We gaan eerst luisteren naar de raadsrapporteur de heer Ruitenberg en het college voor de presentatie. Na afloop van de presentatie is het aan de raadscommissie om vragen te stellen in het kader van de beeldvorming. Dus eigenlijk eerst even de gelegenheid voor de presentatie en dan voor de vraag voor de beeldvorming. Gedurende dit proces zal zowel de heer Ruitenberg als de heer Schuurman het woord krijgen, ook voor de beantwoording. Dat zal niet altijd via de voorzitter gaan, om ook even het goed gesprek met elkaar hier in deze commissie op gang te houden. Daar waar nodig zal ik ingrijpen als voorzitter, maar dat verwacht ik niet, gelet op de discipline van deze commissie. Mag ik dan het woord geven aan de heer Ruitenberg?
Ja, zeker mag u dat, voorzitter. Dank u wel. Vanavond tijdelijk even in een rol als raadsrapporteur. We proberen jullie bij te praten wanneer er weer wat spannende dingen op de rol staan wat de energietransitie betreft. Het is alweer een tijdje geleden en af en toe houdt het college ook op de hoogte door middel van een raadsmemo. Maar we vonden nu ook hoog tijd om weer jullie ook in deze beeldvormende ronde weer bij te praten en met elkaar in gesprek te gaan en vragen op te halen voor meer verduidelijking over het hele energietraject. Jullie hebben het ongetwijfeld ook gevolgd. De provincie heeft een aardige vinger in de pap genomen, zeg maar. En dat heeft behoorlijke invloed gehad op het hele traject. Het traject is ook wat vertraagd. En het heeft een iets andere, als gemeente hebben we ook iets een andere rol gekregen. Dat hebben we ook al kunnen merken met de programmeerafspraken die we gemaakt hebben. Ook toen hebben we kunnen zien dat eigenlijk de invloed vanuit de gemeente wel wat minder is geworden. We hebben dus 3 en 5 september hebben jullie ook een webinar kunnen volgen over het hele traject. En we hebben ook bij de stukken van vanavond zit er heel veel informatie bij. Maar goed, we hebben toch een agenda opgesteld en we proberen wat te verduidelijken. Wacht even. Ja, ik heb een... Ik zie de... Kijk, daar is hij. We hebben dus ook een agenda opgesteld en die is op zich vrij overzichtelijk. Van REST naar agenda energietransitie West-Overijssel. Het woordje REST bestaat straks eigenlijk niet meer, of het bestaat nu al niet meer. We gaan het hebben over Dalseveld-West. Wat zijn de gevolgen daarvoor? En de netcongestie uiteraard, net ook in het vorige onderwerp ook al even over gehad, is toch wel een hele belangrijke speler geworden op het hele energiegebeuren. Dan gaan we dus naar het nieuwe provinciale zon- en windbeleid. Daarbij heeft de provincie dus een hele andere rol gepakt, of een duidelijke rol voor zichzelf gepakt. De provincie neemt de regie in de opwek van de duurzame energie tot zich. De programmeerafspraken per gemeente, ik noemde het net al eventjes. Het gevolg, geen opvolging van de RES 1.0. En de nadere uitleg in de raadsmemo die jullie hebben kunnen lezen bij de stukken. Ik denk dat het goed is dat ik het woord geef aan de portefeuillehouder, aan de heer Schuurman. En dat hij ons meeneemt verder in de presentatie en dingen aanvult. En aan u het woord, heer Schuurman.
Ja, dank u wel, raadsrapporteur Ruitenberg. Prettig dat u ook gezegd heeft van het is goed om de raad een keer weer bij te praten, want het is een dynamisch dossier waar de afgelopen periode best veel gebeurd is en het goed is om op deze plek met elkaar te spreken over van wat betekent dit nu voor de provincie en wat in specifiek voor Dalfsen. Na de provinciale verkiezingen is er redelijk snel naar is de provincie GS en PS zijn naar buiten gekomen dat men meer regie gaat nemen op het onderdeel. En dat heeft geleid in nieuw beleid op het gebied van zon en wind. Wij hebben de afspraak gemaakt met elkaar dat we een gebied zouden aanwijzen en dat mocht bestaan uit zon en wind. En vervolgens zegt de provincie grootschalig zon op land is iets wat we eigenlijk niet zien zitten. Dus daar nemen we afscheid van. Nou, dat heeft nogal impact. En de provincie staat aan de lat voor de vergunningverlening. Dus zij zijn degene die hiervoor aan de lat staan. Op gebied van wind hebben ze nog meerdere besluiten genomen. Daarbij is gezegd van ja, we werken eigenlijk alleen nog maar met clusters van 4. Er zijn een aantal clusters aangewezen in de provincie, waarvan er eentje in onze gemeente ligt, bij Deventer ligt er eentje en bij Hardenberg om een aantal gebieden. En de provincie heeft gezegd van in die clusters, daar mag je er rustig één bij zetten wat je wil. Maar ga je buiten de clusters zitten, dan moeten dat clusters van 4 zijn of 3 bij een industrieterrein. Dat zou kunnen betekenen dat je ongebreidelde uitbreiding zou krijgen van windmolens. Daarvoor zijn de programmeerafspraken gemaakt. Die programmeerafspraken, daarin hebben we dus als Dalfsen met de provincie afgesproken dat er maximaal 60 gigawattuur gerealiseerd moet worden. En let op, dat hebben we de vorige keer ook aangegeven, een maximum is geen minimum. Dus het is niet dat er 60 gerealiseerd moet worden, maar hij wordt gelimiteerd op 60 gigawattuur. Dat is dus de max die er in gezet wordt. Dat zijn dus die programmeurs. Maar als we daar eens naar kijken, dan was een belangrijk onderdeel van die RES 1.0 was eigenlijk de afspraken die de gemeenten maakten met de provincie om te komen tot die opwekking van duurzame energie. Maar nu de provincie de rol naar zich toe trekt van de regie neemt in het hele proces, is het zo dat er dus eigenlijk ja, het verhaal RES eindigt. Daar zijn geen opvolging meer voor, want dat is een bevoegdheid van de provincie geworden. Nou, daar hebben we u dus al een raadsmemo over gestuurd in juni. En in webinar heeft u kunnen luisteren en kijken naar de gevolgen daarvan. Als Dalfsen zijn wij onderdeel van de RES West-Overijssel. Ik mag voorzitter zijn van die club sinds het vertrek van Bart Jaspers Vaaier naar Urk. Een van de eerste dingen was dat de RES eigenlijk zou komen te vervallen. Dus dat was best wel een bijzondere gewaarwording. Maar met het gewaarworden van dat fenomeen zeiden we eigenlijk ook tegen elkaar van ja, de verantwoordelijkheid is dan wel, wordt dan wel overgenomen door de provincie. Maar de bevoegdheden of de noodzaak is er nog steeds voor dit proces. Dus er werd eigenlijk van links naar rechts gezegd van ja, we moeten wel zorgen dat we samen blijven werken als gemeente in West-Overijssel. Zodat we kunnen leren van elkaar, kijken waar we gemeenschappelijke dingen kunnen vinden. Want staat daar al de netcongestie bijvoorbeeld, die gaan wij als Dalfsen echt niet alleen oplossen. Die illusie moet je niet hebben, daar is man en macht voor nodig in de rest West-Overijssel, maar eigenlijk ook in Overijssel en het hele land. Dus het is belangrijk dat je daar goed op de hoogte blijft, goed je geluid kan laten horen en kijkt wat daar in gebeurt. We willen ook kijken of we andere onderwerpen nog op die agenda kunnen kijken. Dus hoe ga je om met gas, groen gas? Hoe ga je om met warmte? Hoort dat op die tafel? Hoort het niet op die tafel? En het is allemaal een vrijwillige samenwerking tussen die verschillende gemeenten. Waarbij de ene gemeente meer focus zal hebben op groen gas dan een ander. Dus het is nog wel de vraag in hoeverre of iedereen daarin meedoet. Of dat je zeg maar een soort weer een coalition of the willing gaat krijgen. Maar waarbij iedereen dus wel heeft gezegd van het is belangrijk om samen te blijven werken hierin. We willen zorgen, want dat is ook bijzonder vervelend, dat de manier van communiceren, dat die gelijk blijft. Zodat we een soort eenduidig beleid hebben met betrekking tot participatie en lokaal eigendom. Maar het is gewoon niet uit te leggen aan iemand die in een grensgebied woont, dat als die 500 meter verderop had gewoond, dat hij een hele andere vergoeding had gekregen, of wel of niet meer mag praten, terwijl dat ergens anders weer net zo is. Dus daar proberen we samenhang in te vinden. Maar ook daarbij is het natuurlijk wel zo dat de raden uiteindelijk afspraken daarin kunnen meegeven, met participatieleidraden en dat soort dingen. Daar kan een verschil in zitten, maar we streven wel naar duidelijkheid in dit proces. De governance en de rolverdeling, dat is iets waar we dus nog naar moeten kijken. Wat we echt aan het onderzoeken zijn hoe we dat goed kunnen doen. En het eindresultaat moet worden een agenda energietransitie West-Overijssel. Het woord RES wordt niet meer gebruikt. Er zijn een aantal gemeenten die daar jeuk van krijgen. Dus de agenda is nu de manier waarop we zeggen van we gaan samenwerken om dit goed te realiseren. Nou, daarvoor hebben we ondertussen al één sheet terug mogen. Een aantal hoofdthema's die we nu al willen gaan verkennen en uitwerken, dat is dus realisatie zon en wind. Dus toch elkaar bijpraten van wat zit er te gebeuren. Die netcongestie willen we bespreken, warmte hebben we het over gehad. En die samenwerking, dus eigenlijk had ik ze allemaal al gehad. Ja. Dan de rol van de RSAB, de gemeenteraad en van het college. Want door het vervallen van die RES is die duidelijkheid over het bespreken van de afspraken die we daarin met elkaar hadden vastgesteld, is ook veranderd en gewijzigd. De agenda die zal vastgesteld moeten worden door het college of de raad. En dat ligt aan de inhoud. Want als het iets is waar de raad over gaat, dan zullen we natuurlijk hier naartoe gaan. Als iets is wat de bevoegdheid is van het college, dan zal het een bevoegdheid zijn van het college, zullen we die besluiten nemen. Maar u kunt er vanuit gaan, mag er vanuit gaan, dat als dit zaken zijn waarvan wij zien dat het u interesseert, waar we mee bezig zijn, en dat zullen we ook regelmatig rapporteren middels een memo of via de raadsrapporteur, dan kan daar natuurlijk ook met elkaar over gesproken worden. Dus op die manier zijn we gewend met elkaar te werken en dat lijkt me ook een hele goede manier om verder in te gaan. Los daarvan, u kunt advies geven, dat kan gevraagd en ongevraagd. Daar kunt u mij mee als op pad sturen. En wat we verder dan moeten doen, is dat we die agenda, zoals we die in de regio proberen af te spreken, gaan vertalen naar lokaal beleid om te kijken van moeten daar nog aanpassingen in plaatsvinden of zijn we op de goede weg.
Ja, ik wou graag even hierop interrumperen.
Nee, dat staat ook bij en de rol van de RSAB. En we hebben al, de rol van de RSAB was vrij helder. We moesten de, alle raadsrapporteurs en alle raden op de juiste momenten bijpraten en van de juiste informatie voorzien, zodat de besluitvorming goed zou gebeuren. Nou, die rol is inderdaad dus veranderd, maar we hebben wel gezegd als RSAB, we blijven gewoon als groep samen. We willen gewoon weten ook wat er leeft. Kunnen we elkaar ook versterken in die zin, wat er in elke gemeente gebeurt. Maar we kunnen daarin ook zeggen van ja, hallo, we willen eventjes nu bijgepraat worden. En we kunnen daarin ook, we hebben nauwe contacten met de programmamanager. Die praat ons ook regelmatig bij in ons werkoverleg. En dan kunnen wij ook advies geven richting onze eigen, dat gaat dan via de Griffie. Maar in ieder geval zorgen dat we dat we bijgepraat willen worden door het college. En wanneer als er stukken zijn, dan willen we daar opinierend in ieder geval over kunnen praten. En dat is nu eigenlijk de rol die wij als RSAB op ons nemen. En uiteraard hebben we het ook gehad over de provinciale wijziging. En we hebben ook geprobeerd, of in ieder geval richting de provincie ook aangegeven, denk aan het lokale eigendom. En ook daarin zijn ook vanuit de RSAB vragen gesteld in de statenvergadering omtrent dit onderwerp. Dus dat even als aanvulling op de rol van de RSAB.
Misschien is het wel goed om even dit deel af te zetten. We gaan eigenlijk over naar Dalfse Veld. Als hier vragen, anders wordt het misschien wel een hele brei vragen aan het eind. Of misschien ook niet, hè, want het kan ook helder en duidelijk zijn. Zijn er voor dit deel al vragen? En dan laat ik het wel aan jullie maar even. Ja.
De heer Veldhuis.
Ja, ik heb even een vraag. Het komt op mij. We hebben in eerste instantie hebben wij een bod gedaan via de RES. En op een of andere reden heeft de provincie gemeend daarop in te moeten grijpen. En nou is eigenlijk het zijn eigenlijk een paar vragen die ik daar omheen heb. De eerste vraag die ik heb is, gaan we nu eigenlijk het hele bod weer opnieuw krijgen? Dat het opnieuw opgezet moet gaan worden? En de andere vraag die ik hierover heb is, accepteren wij zeg maar als gemeentes de move die de provincie gedaan heeft? Dat is een beetje, aan de ene kant komt het op mij, hè, maar dat kan ik helemaal verkeerd hebben, regentesk over, dat zij even zelf besloten hebben om een hele andere weg in te slaan. En ja, ik merk toch dat ik daar wel wat moeite mee heb. Ik zeg niet dat wat er nu ligt niet goed is. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik vind de weg waarop dit gegaan is, de manier waarop dit gegaan is, heel raar overkomen.
Nou, ik denk de heer Vallis, dat we die mening zeker kunnen delen. Wat hierin wel belangrijk is, dat we als gemeente hier altijd op het energievraagstuk voorop hebben gelopen. En dat hebben we nu ook wel gemak van, als we het zo mogen noemen. Maar ik denk dat de heer Schuurman daar wel wat meer op kan beantwoorden.
Ja, dank u wel. Het is niet zo dat we opnieuw ons bod moeten doen. Want we hebben die programmeerafspraken gemaakt. En bij het maken van die programmeerafspraken hebben we heel goed voor ogen gehad wat de afspraken waren die we hadden met de raad. En die passen daar gewoon prima binnen. Dus dat kan gewoon. Dus we hoeven niet opnieuw een bod te doen. Het speelveld in de provincie is dus wel echt veranderd. Dat is echt wat gebeurd is. Voor ons als Dalfse had het dus niet direct een enorme impact. Ik proef bij u dat u zegt van, moeten we daar nog wat op doen? Dat is ondertussen een proces wat al gelopen is. Maar waarbij er ook diverse gemeenten in de provincie echt bezwaar of in de problemen zijn gekomen. Of in ieder geval problemen hebben ervaren door dit geheel. En ook er hebben pittige gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de provincie over deze manier van samenwerken. En ik denk dat de basis er eigenlijk in ligt dat in de basis de provincie verantwoordelijk is voor het realiseren van die windmolens. En er is gezegd dat de gemeente ook een eigen bevoegdheid daarin had. En daarin heeft de provincie op een gegeven moment gezegd van, we zien dat we onze doelstellingen niet gaan halen. Wij grijpen in. En dus ik gaf in mijn eerste inleiding ook aan dat er wat mensen waren die jeuk hadden van het woord RES. Nou, dat komt denk ik daardoor.
Ja. Nog meer vragen? Mevrouw Upper.
Ja, dank u.
voorzitter. Meneer Ruitenberg. Even een vraagje. De rest, West-Overijssel houdt op te bestaan. Dus eigenlijk bestaat niet meer. Maar hoe verhoudt zich dat landelijk? Betekent dit ook dat het landelijk ophoudt te bestaan, NPRS? Hoe zit het met de provincie Gelderland? De grens ook weer aan Overijssel. Geldt daar hetzelfde probleem? Of is het echt alleen Overijssel? Dan heb ik een vraag over, zien we ook voordelen van dat de provincie het de regie overneemt? Of zijn het alleen maar nadelen? Is het alleen maar versnellen van het realiseren van deze opgave? Van meer en sneller realiseren van duurzame energieopwek, grootschalig? En dan heb ik nog een vraag over Tollaarslanden, want daar is onlangs een ontwerpbesluit goedgekeurd door Zwolle. Voor de omgevingsvergunning en daar wordt binnenkort aan de raad gevraagd om daar een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Als we het hebben over de rest houdt op te bestaan, dus al die spelregels die we hebben afgesproken van houden we contact met de omliggende gemeenten, de grensoverschrijdende, dat je zo moet denken. Wordt het ook goed voortgezet? Want hoe raakt het de bewoners aan de andere kant? Gaan ze echt hun eigen gang of hebben jullie echt nauw contact erover? En worden die bewoners ook echt heel goed daarbij betrokken? Dat waren mijn vragen. Nou, tot zover.
Dank u wel, mevrouw Upper. Nou, eentje, dat is heel mooi dat u die zelf al noemt. Dat is het ZDSZ-hoek, zeg maar. Die stond niet op onze agenda, maar u raakt hem al aan. Ik denk dat daarin, daar zit ook een vraag in. Ik denk dat de heer Schuurman daarin ook prima mooi op in kan gaan, wat er daarmee staat. En de andere vragen die u gesteld heeft, zal hij ongetwijfeld kunnen beantwoorden.
Ja, ZSDZ, wij zijn nog steeds in goed overleg met onze buurgemeente. Omdat we allemaal binnen dit cluster vallen, hebben we ook samen opgetrokken en gekeken van wat zijn de programmeerafspraken. We zijn... met regelmaat wordt er ambtelijk en bestuurlijk met elkaar gesproken om daar samen op te trekken. Dus die werkzaamheden die gaan gewoon door, heeft daar ook geen invloed op. De NPRS, dus hoe zit het met het beleid wat in Overijssel is gewijzigd en vooral zegt dat tot landelijk. We moeten nog steeds rapporteren richting landelijk. Dat zit ook, een tussenrapportage zit ook bij de bijlage bijgesloten. Daarin kunt u dat zien dat we dus nog rapporteren. Geldt het in elke provincie? Nee, want Overijssel heeft dit besluit genomen en dat heeft niet elke provincie gedaan. Dus daar zit wel duidelijk een verschil in. Maar voor Overijssel is het dus zo dat we de afspraken maken middels de programmeerafspraken. En dat daarin wordt dus een maximum gesteld. De overige zaken, we gaan nog wel gewoon landen, of per half jaar rapporteren richting de NPRS. Heeft er ook voordeel dat de provincie regie heeft overgenomen? Want er waren ook gemeenten tussen die nog geen zoekgebieden hadden aangewezen, die nog geen duidelijkheid hadden gegeven. En door die programmeerafspraken kon je een bepaald gebied van je gemeente aanwijzen. En als je niets aanwees, dan is je hele gemeente zoekgebied. Dus dat betekent dat duiken niet meer werkt. Het gebied staat open voor aanvragen. En voor Dalfsen geldt dat vanaf 1 april.
Ja, misschien nog als aanvulling waarom ook de provincie ook regie heeft genomen, is met name ook dat het windverhaal gewoon achterbleef. En we hebben duidelijk afspraken gemaakt over die 60-40 verhouding. Dat bleek ook de perfecte verhouding voor de netcongestie. Maar die liep ook achter en daarom hebben ze ook de regie genomen meer of meer op het hele windmolenverhaal. En daarom willen ze daar nu ook een stap in zetten, zodat dat beter in balans is. Dat nog even als aanvulling op de heer Schuurman. Verder nog vragen? Is het voldoende, mevrouw Upper?
Eén aanvullende vraag dan toch nog. Ik mis vooral even in het antwoord of de bewoners van onze gemeente daar echt goed betrokken zijn bij Tollaarslanden. Want dat raakt er natuurlijk wel direct wat daar gebeurt. Het is niet kleinschalig wat daar gebeurt.
We hebben met elkaar afgesproken dat er goed geïnformeerd wordt. Aan de andere kant durf ik ook wel zo eerlijk te zeggen dat er heel veel op het gebied afkomt op dit ogenblik. Ik hoef u niet te vertellen over het munitiedepot wat er ondertussen weer bij is geweest. Dus er gebeurt
veel. En of men het als voldoende ervaart, dat durf ik niet te zeggen. Het mag niet als een verrassing komen dat de initiatiefgroep daar plannen heeft voor het realiseren van windmolens. Dat kan ik zeggen. Maar of het voldoende wordt geacht.
Meer vragen nog tot nu toe. Meneer Hommans.
Ja, dank u wel. Ja, misschien is het meer een checkvraag op één of twee onderdelen, omdat wat vragen wat overlappen. En ik meen toch maar wat puzzelstukjes te horen, waardoor ik denk van een deel van antwoord te krijgen, maar dan stel ik maar een checkvraag. Dat gaat bijvoorbeeld over de opmerking, je vertelde, we lopen als Dalfsen altijd voorop en daar profiteren we ook een klein beetje van, of daar hebben we nu wat minder last van, sowieso hoor ik zeggen. En ik denk dat dat dan, op basis van de antwoorden, iets te maken heeft met programmeerafspraken die we gemaakt hebben, hè, met de provincie. En die 60% windbeleid waar, als je de cijfers kijkt, dat we al op die 60%+ zitten. Hè. Zijn dat dan de thema's die dan maken dat je, omdat je nu voorop loopt, dat je dus iets minder last van hebt? Dat zou de eerste vraag zijn. De andere vraag is over die programmeerafspraken. Kijk, de provincie die schiet er overheen, hè, met de keuzes die ze maken. En hoeveel zijn dan die programmeerafspraken nog waard? Dat is dan wel een vraag die bij mij bovenkomt. En als de Overijssel, zeg maar, de beslissing en de regie overneemt, meer in algemene zin misschien, hoe verandert dan de risicokaart van voor Dalfsen, kansmal effect, dat er zaken gebeuren die je eigenlijk als gemeente niet wilt? En dat kan gaan over hoogte van windmolens of aantallen van windmolens, de plek van de windmolens. Dat. En de derde die gaat over de agenda. Agenda Energietransitie West-Overijssel. Waar onze wethouder nu dan voorzitter van is. Gefeliciteerd daarmee. Maar mijn vraag gaat over, kan de provincie net als andere zaken ook hier meer regie nemen en de agenda gewoon terzijde schuiven? En daarmee de acties die wij kunnen plegen, zeg maar, hè, dat is die sheet die we kunnen, wat we dan nog wel kunnen doen in de controle of stuurinstrumenten of volksvertegenwoordiging. Wat is dat dan nog waard als de provincie daar ook, zeg maar, overroelend kan optreden? En alles bij elkaar voelt het natuurlijk als een behoorlijke kapitaalvernietiging, ook al die tijd en die uren en die euro's die daarin zijn gestoken. Maar dat was meer een opmerking dan dat het een vraag is. Tot zover.
Dank u wel, de heer Schuurman.
Daar zaten heel wat vragen in, dus ik ga kijken of ik hem goed heb opgeschreven, maar ik ga mijn best doen. Hebben we last van het vooroplopen? Als Dalfsen hebben we al een geruime tijd geleden het zoekgebied vastgesteld. En doordat we het zoekgebied hebben vastgesteld, hebben we de inwoners de mogelijkheid kunnen geven om te kijken van wat zijn de zorgen, waar loop je tegenaan. Wat speelt er van alles? Nou, daar komen we straks ook nog op. Maar men heeft gezegd van wij gaan kijken of we tot een bod kunnen komen in december 2024. Men heeft tijd gehad om daar over na te denken. Gemeenten die geen zoekgebieden hadden vastgesteld, die hadden nu ongeveer 2-3 weken de tijd om zo'n zoekgebied vast te stellen. Of je hele gemeente was zoekgebied. Dat is een tactiek die volgens mij niet past bij de Raad van Dalfsen en bij het College van Dalfsen. Dus daarin hebben we profijt van het vooroplopen. Daarnaast zijn we gewoon zuinig geweest met ons schaarse grondgebruik wat we hebben. En we hebben dus ook niet gezegd van, we hebben dus ook echt aangedrongen dat een maximum geen minimum is. Dus we willen gewoon goed kijken wat er past in Dalfsen. En daar goed vorm aan geven, zodat we die restdoelstelling in 2000 of de rest 1.0 kunnen halen. Dus ik ben blij dat we in een vroegtijdig stadium die zoekgebieden hebben vastgesteld. Het zorgt voor een zuiverder gesprek met de inwoners. En nogmaals, of ze dat zelf zo ervaren, dat is aan een ander om te oordelen. Maar we hebben echt ons best ervoor gedaan om zo, in ieder geval niet de problemen daarin te voorkomen.
Ja, en die staan dus niet ter discussie, hoor ik daaruit, de programmeerafspraken.
Nee hoor. Programmeerafspraken is een doelstelling die je afspreekt met elkaar waarin je wil gaan realiseren, waarbij je een maximum afspreekt. En we hebben dus verschillende afspraken met de provincie. Eén is de restdoelstelling 1.0 en de andere is een maximum van die 60 gigawattuur, wat het maximaal mag komen, maar er is dus geen minimum.
In de rest missen we nog een 10, 20 gigawattuur. Dus er moet nog een windmolen komen. Maar dat is de doelstelling RES 1.0. Aan de andere kant, u heeft als raad aangegeven dat u niet een doelstelling aangeeft voor de RES 1.0. Maar u heeft gezegd, wij werken toe naar een fossielvrij Dalfsen. En we willen met schone energie opwekken. En daarom komt er een doelstelling van 100 tot 150 gigawattuur. Nou, daarin hebben wij dus dat omlaag gebracht naar 60. Dat is wat er op dit ogenblik kan. Dat is dus tussenstand voor 2030. Nadat we dat hebben gerealiseerd, zijn we nog niet klaar. Moeten we nog weer verder? Nou, dan moeten we weer kijken hoe we dat gaan doen. Die programmeerafspraken zijn wat dat betreft een instrument wat door de provincie er is ingebracht om juist net die grip wel te houden. Zodat je met elkaar kan kijken van wat moet er komen. Een lokaal eigendom is een belangrijk punt. Nou, dat willen wij dus ook inbrengen. Dan willen we nog kijken of we dat verder kunnen vervolmaken. Om op die manier grip te houden als gemeente en initiatieven naar voren te krijgen die dat belangrijk vinden, zodat we de motie, die ik nog steeds niet vergeten ben natuurlijk, 100% eigendom daarnaar te streven, om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is nog steeds iets waar we mee bezig zijn. Is het mogelijk dat de provincie een leidende rol overneemt, de regie pakt in de nieuwe tafel die hier komt, de energietafel, in het De RES 1.0 zat de provincie, was lid van de stuurgroep, bepaalde dus mede de agenda. Nu in een nieuwe vorm hebben we gezegd van dit is iets van de gemeente. U als provincie kiest ervoor om een rol te nemen in uw toezichthoudende rol en u pakt een regierol. Dan gaan we ook verder in deze vorm met het besturen en maken ze dus geen deel meer uit van de stuurgroep. De provincie heeft natuurlijk wel eigen bevoegdheden en waar ze die in mogen zetten, mogen ze die inzetten. Maar we hebben wel gezegd van laten we onze rol heel duidelijk maken in het proces en aangeven van waar we van zijn en waar we niet van zijn. Dus ook dat is wat mij betreft een betere manier van samenwerken. Is het zonde van het kapitaal? Het is een transitie en een transitie kenmerkt zich door heel veel onzekerheden en heel veel veranderingen gedurende het proces. En dat heeft hier ook plaatsgevonden. En uiteindelijk maken we wel meters. Dus je krap je wel eens een keer achter de oren als je denkt weer een aantal stappen terug te gaan. Maar dat is leren en dat is een transitie.
Voldoende, meneer Hommans.
Ja, dat is voldoende. Dankjewel. Die laatste was geen vraag, maar dankjewel voor het antwoord daarop. Zit nog één vraag in mijn hoofd. En ik stel hem dan toch maar. En dat gaat over met de kennis die er nu is, zouden we dan een andere keuze hebben moeten maken als het gaat over lokale of regionale energiebedrijven?
Een mooie vraag. Nee, want het gaat over hoe Dalfsen er tegenaan kijkt. Dus nee.
Meneer Hommans kijkt bedenkelijk, maar zijn er verder nog vragen? Anders stel ik voor dat we verder gaan met de presentatie. Omwille de tijd. Ja, hij staat er weer voor. Dalfsenveld. Nou, meneer Schuurman, steek van wel.
Ja, zoals net ook al een klein beetje aangekondigd. Men is in het gebied al een tijd bezig om te kijken van hoe gaan we hiermee om. U kunt zich voorstellen dat niet iedereen in het gebied hetzelfde hierin zit. En als je je achtertuin ziet veranderen en er gebeurt van alles, dan heb je verschillende soorten fases waar je doorheen gaat. Het ene moment ben je tegen, het andere moment wil je mee. En niet al die mensen in het gebied hebben op hetzelfde moment dezelfde emotie. En daar is ook alle begrip voor. Aan de andere kant, we hebben wel gezegd, er moet een eindrapport komen. En dat is men nu ook aan het ontwikkelen. En
men streeft ernaar om het in december af te ronden en naar ons te krijgen. In dat proces zijn er wel een aantal dingen waarvan we die echt uitdagend zijn. Je ziet in de afgelopen jaren dat die bouwkosten ontzettend gestegen zijn, zoals overal in dus die business cases om het rond te krijgen. Die worden steeds uitdagender. Dan zat er nog een winstpunt te halen door mogelijk zonnepanelen te koppelen met die windmolen, zodat je de kabel kan delen. Daar gaat ook een streep doorheen. Daar zit er best wel, financieel gezien, is het ook niet meer zo vanzelfsprekend als een aantal jaren geleden dat het een cash cow is. Daarnaast is het landelijke windbeleid aangepast. De cirkels die er om een windmolen getrokken worden, waarbinnen je mag wonen, die zijn vergroot om de gezondheidswaarborgen te kunnen stellen. Dus dat wil zeggen waar het eerder, het gaat niet helemaal op meters, maar meters spreekt het meeste tot de verbeelding. Het zat op 400 meter en het is nu 500 meter geworden. Ja. En het gaat dus naar 500 meter. Toen we als Dalfsen het zoekgebied hebben aangewezen, is er natuurlijk ook gekeken naar het gebied wat zou er eventueel kunnen. U kunt zich voorstellen als zo'n cirkel vergroot wordt, dat dat ook weer nieuwe uitdagingen geeft en dat de aantal keuzes daarin ook nog minder wordt. Dus daar is iets waar naar gekeken moet worden. Wat we aan willen bieden moet natuurlijk wel voldoen aan beleid en aan gezondheidsnormen. Dat is iets wat we natuurlijk hoog in het vaandel hebben. Nou, provinciale zonbeleid wat dus is aangepast. Die betrokkenheid en inzet van de inwoners, daar echt mijn respect voor. Men wil echt, een grote groep daarvan wil echt gewoon kijken van hoe ze dit kan doen. Omdat men ook weet wat er gebeurt met die programmeerafspraken. Dat hebben we willen uitleggen van wat gebeurt er. Ja, en de provincie gaat het gebied echt openzetten per 1 april 2025. Zodat de aanvragen binnen kunnen komen. En ik heb uw oproep gehoord om het zoveel mogelijk lokaal te willen hebben. Dus daar ligt inzet op, maar dat is echt een punt. Nou, en de aanhoudende onzekerheid met betrekking tot netcongestie. Daar zie je gewoon dat is echt een hele discussie die we daar met elkaar hebben. Want aan de ene kant hebben we woonwijken die we aan gaan leggen. Waarvan we zeggen, ja, het kan toch niet bestaan dat die geen stroom krijgen, maar er is maar één keer capaciteit en als er aan de andere kant die mensen dan dus niet zo'n windmolen kunnen aansluiten, ja, dan zeggen we met elkaar van, ja, het kan toch niet bestaan dat we windmolens realiseren die we niet kunnen aansluiten. Dus daar komt ergens een spanningsveld, die is eigenlijk al onderweg. En dat is echt een spannend iets. En hetzelfde geldt voor een industrieterrein. Dus er moeten ergens keuzes worden gemaakt. Wat ga je het eerst aansluiten? Wat heeft prioriteit? En die onzekerheid zit er dus ook nog in. Nou, en in 1 april gaat het gebied dus open. Wordt er dan helemaal niks gedaan? Nee, absoluut niet. Er gebeurt heel veel. Op dit ogenblik is het bestemmingsplan TenneT vastgesteld. De voorbereiding van de bouw wordt gestart. Belangrijk om te weten dat de grondtransacties nog niet zijn afgerond. Daar is de gemeente in principe ook geen partij in, maar we houden het wel nauwlettend in de gaten. Die hoogspanning zorgt er dus voor dat er meer aangesloten kan worden. Dus dat er de meterkast voorbereid is op de toekomst. Het gaat niet alleen om hoogspanning, maar ook om middenspanning. Nou,
ik zag een vraag van de heer De Vries, maar waar, en eigenlijk dat we het na afloop, kan het nog wachten tot...
Ja, maar ging nog over Dalfse velden.
Ja, ik wou deze twee eigenlijk aan elkaar, dan is dat voor het laatste... Okay. Ja, excuus. Ja. Yep.
Middenspanningsniveau hebben we dus geplande uitbreiding in Nieuw-Leuzen, Dalfse en Lemmerleveld, waar we als hele gemeente voordeel van zullen hebben, want dat betekent dat je weer makkelijker de industrieterreinen en de woonwijken kan aansluiten. Laagspanningsniveau, dat is ook iets waar we flink mee te maken gaan krijgen, wat ik ook al kan beloven dat we daar wel een keer, dat u daar een keer op aangesproken gaat worden. Wat er namelijk gaat gebeuren is dat de woningen ook steeds meer stroom terugleveren. Mensen gaan van het gas af, willen een warmtepomp. Dus in de wijken moet er ook heel wat gebeuren en er zullen dus heel wat van die wijktravo's bij komen.
Op zich, dat klinkt allemaal heel mooi. Alleen die wijktravo's moeten op plekken komen te staan waar het misschien door bepaalde mensen niet zo gewend zal zijn. Daarin zijn we van mening dat we hele goede afspraken moeten maken. Want het kan volgens mij niet zo zijn dat een annex is voor elk transmaterhuisje een zelfstandige aanvraag door moet lopen en naar Raad van State moet, bij wijze van spreken. Dus daar zijn we aan het kijken hoe we dit goed kunnen vormgeven zonder de belangen van onze inwoners daarbij te vergeten. Op de bedrijventerreinen wordt ook hard nagedacht. We zien dat er haalbaarheidsonderzoeken zijn voor e-hubs, dus laadpleinen. Hoe kun je zelf energie opwekken, hoe kun je stroom delen. Echt mooie initiatieven die door de hele gemeente worden gevoerd. Waarbij denk ik Nieuw-Leuzen de eerste was, maar het niet lang duurde voordat Dalfsen en Lemelenveld daar ook naar gingen kijken en dachten van kunnen wij hier ook wat mee doen. Dus dat is erg hoopvol. Maar ook daarbij geldt, uiteindelijk moet er een keer wat aangesloten worden en dan hebben we Enexis weer nodig om dit te kunnen realiseren. En dat is nog wel een uitdaging, maar daar wordt ook naar gekeken. Nou, daarnaast hebben we nog te maken met opslag. Opslag hebben we als Dalfsen op dit ogenblik geen beleid voor. Dus ze zijn niet toegestaan in de gemeente. Maar als college hebben we wel het uitgangspunt dat als het bijdraagt aan het verbeteren of het weghalen van de netcongestie, dat we daar zeker over na willen denken. Maar niet elke batterijopslag doet dat. Soms zit er ook een eigen. De eerlijkheid gebied ik te zeggen dat wij ook de kennis daarin, voordat we beleid zouden willen voorstellen aan u als raad, dat we wel goed willen weten wat we doen, zodat we de juiste dingen doen en onszelf niet verder de penarie in helpen. Dus er gebeurt genoeg op het gebied van netcongestie. Maar de komende jaren zullen ook best uitdagend zijn.
Mag ik dan het woord weer geven als raadsrapporteur? En denk ik dat wel in ieder geval voor de heer De Vries als eerste misschien wel voor zijn vraag het woord aan u, heer Ruiterweg.
Oh, dankjewel, voorzitter. Ja, meneer De Vries had een sprangende vraag, volgens mij, over de laatste twee sheets van het Dalfsen veld en de netcongestie. Dus ga uw gang.
Dankjewel. We hebben als gemeenteraad moeten slikken dat we niet een lokaal energiebedrijf zouden krijgen. Nou, dat is dan zo. Dat is een fait accompli. Maar we hadden ook de dorpen vanmorgen die zich hevig inzetten om voor het Dalfsen veld ook dingen te doen en Nieuw-Leuze Synergie ook. Mijn vraag is dan ook, hoe staan deze twee instellingen nu tegenover? Is dat bekend?
Dank u wel. Daar kan ik ja op zeggen. We zijn in gesprek. We zijn, zoals we u hebben toegezegd, aan het kijken van wat voor maatregelen we zouden kunnen voorstellen om dit proces toch te voortgang te laten krijgen. En over die middelen zijn we in gesprek en met een soort uitvraag van wat is volgens jullie noodzakelijk. En dat gaan we meenemen in het proces waarbij we de komende maanden ook nog bij u gaan komen. Zodat u daarover kan besluiten als daar geld voor benodigd is.
Ja, en dat komt ook in de eindrapportage van 24 te staan of nog niet?
Het zal niet in het bod komen te staan wat Dalfsen veld doet, want daar kan een vraag komen te staan. Maar wij gaan kijken hoe we het bod, wat we, of in ieder geval de maatregelen die wij kunnen realiseren, in hoeverre dat we op elkaar kunnen laten aansluiten. Aan de andere kant willen we ook ervoor zorgen dat niet iedereen bij de middelen kan. We willen ook zorgen dat we probeer rekening te houden met de motie die u heeft aangenomen, dat u streeft naar 100% lokale eigendom. Dus de middelen moeten daar ook terechtkomen. Dat is nu de zoektocht juridisch waar we naar kijken van hoe gaan we dit vormgeven.
Verder nog vragen?
Ja, ik heb nog een vraag over het laatste onderwerp. Ik ben laatst nog op een bijeenkomst geweest, ook van de gemeente uitgeorganiseerd met inwoners van de Westerbouwlanden. En het aantal mensen wat er komt neemt steeds af. Dat is zorgelijk. Mensen die er komen, die zo onderling, oh ja, dat kan ik niet betalen. 23.000 voor een warmtepomp. Die hele energietransitie die daar moet plaatsvinden, daar zet ik wel wat zorgen bij. Er werd ook door de inleider nog gesproken over waterstof en dat zou dan opgewekt kunnen worden door een Eleuze synergie. Maar dat is, wordt hier niet genoemd. Is dat een optie of geen optie?
De zorgen die u heeft over de warmtetransitie die we moeten doormaken, dus hoe gaan we de boel verwarmen en koelen in de toekomst, die deel ik. Dat is best een grote opgave, want je gaat toch echt achter de voordeuren van mensen ingrepen realiseren. En dat heeft te maken financiële gevolgen. Daarnaast individuele warmtepompen heeft ook uitdagingen. Dus er zijn heel veel uitdagingen. Alleen wat er op dit ogenblik gebeurt is dat in Nexis het netwerk aan het verzwaren is en dus met die transformatorhuisjes bezig gaat in de Westerbouwlanden bijvoorbeeld. In Nexis wil dus graag weten hoe gaat Westerbouwlanden verwarmd worden de komende periode. Want op het moment dat dat wel een warmtenet zal worden, dan kan dat impact hebben op de aanpassing in het netwerk op stroomgebied. Want dan hoef je minder stroom richting de woningen te realiseren, want dan gaat het via een warmtenet. Maar dan moet er iets anders bij komen. Dus dat is de reden waarom Nexis nu een stuk duidelijkheid wil hebben. Je ziet dat inwoners denken van oké, ik heb 3 jaar geleden een cv-ketel aangeschaft. De gemeente begint nu over warmtepompen. Ik heb eens geïnformeerd en dat kost €23.000. Ja, dat je daarvan schrikt, die begrijp ik heel duidelijk. Aan de andere kant, als we kijken hoe groot de opgave is waar de BV Nederland voor staat richting 2050 om alles te realiseren. En alles op stroom is gewoon niet te realiseren. Dus we zullen ook alle andere bronnen die we kunnen vinden moeten inzetten om die warmte te kunnen behouden of om te hergebruiken. Dus daarin is het heel belangrijk dat we daar wel goed naar kijken. Je ziet dat inwoners snel denken dat men verplicht wordt om die investering te doen. Er is nooit op die manier over gesproken, nooit bedoeld om het zo over te laten komen. Dat het zo ervaren wordt, kan ik mij begrijpen. Want de gemeente komt en die vertelt iets over een verhaal en dat gaat op die manier. Maar de oorzaak is dus dat Nexis voor het gebied het stroomnet wil aanpassen. En dat aanpassen van het stroomnet, daarbij wil men weten van, zijn er alternatieven? En de inwoners zeggen van, wij zien waterstof als alternatief. Waarbij we toch landelijk zien dat waterstof zoalsnog bedoeld gaat worden voor de zwaardere industrie. En niet voor de bebouwde omgeving. Zodat je eigenlijk wel kan stellen dat het zou technisch gezien kunnen. Het wordt ook geprobeerd in de landen om te zien van, werkt het? Maar op landelijk niveau zegt men, waterstof gaat richting de industrie en niet naar de bebouwde omgeving. Nog meer vragen? Mevrouw Upper.
Ja, dank u. Ik ben even benieuwd, we hebben het veel over warmtenet, om dat toch te blijven onderzoeken voor de gemeente Delft in ieder geval. Maar hoe verhoudt zich dat met landelijk? En dan horen we dat daar heel veel onhold gezet wordt en men niet verder gaat met investering in warmtenetten. Onder andere Vattenfall, die is mee gestopt om daar niet verder op in te zetten. Maar wat is de reden dat wij dat dan wel hier stug door blijven doen?
Omdat we, zoals ik net al aangaf, eigenlijk als heel Nederland niet de luxe hebben om te zeggen van we sluiten dingen uit. Dus we moeten kijken of er een warmtenet mogelijk is. Maar het moet wel, punt 1 moet er eerst behoefte zijn. Punt 2 moet het technisch mogelijk zijn. Punt 3 moet het betaalbaar zijn. En wij lezen ook dat het in de landen lastiger wordt om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Maar er zijn mogelijkheden om het te doen.
Het is belangrijk, maar niet doen is volgens ons nu nog een brug te ver.
Mag ik misschien de heer Ruitweg en de heer Schuurman ook al wij als commissie in vraag om het kort en krachtig gelet ook op de tijd op de agenda. Dus er is nog een kleine ruimte voor vragen, maar wel graag naar een afronding te komen.
Ik zie nog een vraag. Dank u wel, commissievoorzitter. De heer Prinsen.
Oh, meneer Prinsen, sorry.
Ja, dank u wel, voorzitter. Van de heer Reudenberg. U bent, dacht ik, zo aan de beurt, denk ik. Ik heb misschien een vraag. Het gaat iets minder. Het gaat eigenlijk meer over de nieuwsbrief van Tennet. En misschien is hij een beetje technisch, maar toch wil ik een vraag. Er staat keurig in dat er dus de geluidsvoorschriften rond het hoorspanningstation de huidige speciale regels worden ingetrokken. En dan staat er vrij, ze voldoen nu wel, gaan voldoen aan de wettelijke maximumwaarde. Maar er worden nieuwe geluidsvoorschriften opgesteld. Het is een beetje een warrig verhaal. Is dat nou positief of negatief voor de mensen? Dat is mij eigenlijk niet helemaal duidelijk. En ten tweede, gelden dit soort geluidscontouren ook voor stralingscontouren? En u mag de vraag ook later schriftelijk beantwoorden.
Ja, ik heb de woorden van de voorzitter gehoord, later, schriftelijk. Dus ik heb zo het antwoord niet per aan te meneer Prinsen.
De heer Hulmans.
Dankjewel. Een paar korte vragen. De eerste gaat over de 500 meter. U noemde het zeg maar dat 400 naar 500 meter te gaan. En hoe zat het ook alweer, dat was toch alleen voor wonen en niet voor industrieterreinen. Hoe zat het ook weer bij industrieterreinen? En de tweede, rondom de 500 meter, heeft dat ook iets te maken met de hoogte van de windmolens en van de windturbines? Want als ik het goed gelezen heb, dan is de gemeente toch echt van zins om 240 meter en plus neer te zetten. En heeft het dan nog effect, of is dat juist zeg maar, de reden dat het naar 500 meter is gegaan? Wat betekent het openzetten concreet voor de toetreders van buitenaf? Betekent dan dat ze vanaf 1 april volgend jaar actief aan kunnen een bod kunnen gaan doen? En wat betekent dat openzetten concreet voor het bord van de bewoners van Delftse Veld West? Betekent dan dat ze dus daadwerkelijk voor 1 april een bord moeten hebben gedaan? En de laatste vraag is, Dalfsen, doen we ook mee aan energiehub of initiatieven daarom of implementaties daaromtrend voor de energiehub Hessenpoort? Tot zover.
De vragen met betrekking tot de programmeerafspraken, die zal ik oppakken. Die gaan open vanaf 1 april. Dan gaat het gebied open. Dan mogen er aanvragen worden ingediend. Eigenlijk is het hetzelfde als met wonen. Wij en ook de provincie mogen geen onderscheid maken in wie de aanvraag doet en waar die vandaan komt. Waar er wel voorwaarden aangesteld mogen worden, is het lokaal eigendom en hoe je daarmee omgaat. Dus daarin heeft de provincie afspraken gemaakt, heeft de RSAB dus ook nog aangedrongen op om dat lokale eigendom beter te borgen. En hebben we ook zelf natuurlijk al wat beleid daarop vastgesteld. Dus daarin zit wel sturing in, maar stel dat er een initiatief zou zijn wat heel goed draait, waar iedereen om mee naar te springen. En het is toch een landelijke partij of een internationale partij. Wij hebben niet de bevoegdheid om daar wat van te zeggen. Dat is, juridisch gezien mag je geen verschil maken. Dat verhaal. De afstanden met betrekking tot de windmolens, daarvoor kijk even naar links, naar de heer Mosterman.
Ja, we zijn bijna aan het einde van die haalbaarheidsonderzoeken en daar huren ze specialisten voor in. En die specialisten zitten met hun neus bovenop die landelijke norm. Die zitten daar bij al die praatgroepen en die zien nu dat die norm wat strenger gaat worden waarschijnlijk. Dus die zeggen nu al bij Dalse Veld, hou daar rekening mee. Dus we zitten bijna iedere week zitten we landkaartjes te maken met cirkels rondom huizen. En iedere keer wordt het gebied voor de windmolens wordt kleiner en kleiner. En dat hangt af van die hoogte van die windmolens. Nou, waar die jongens ook naar kijken, van wat zijn gangbare windmolens? Kijk, straks over een paar jaar, wanneer die windmolens worden gebouwd, dan pas weet je precies hoe hoog ze worden. Maar je moet nu iets zeggen over de haalbaarheid. Dus ze pakken een gangbare windmolen en ze proberen zo goed mogelijk in te schatten wat die norm uiteindelijk wordt. En daar komt die 500 meter vandaan. Terwijl we een paar jaar geleden nog ergens op 350, 400... Dus we zijn inmiddels al, gaat het al richting die 500. En het is ook heel goed dat ze dit doen, want je moet nu niet een plan gaan maken wat over 2 jaar weer in de prullenmand kan. Dus met die realiteit, daar zijn ze wel heel van bewust. En het is puzzelen en krapper en krabber.
Maar twee keer tippen op, dus ook
Ja, je hebt molens van 200 meter, je hebt molens van... Dus, ze hebben een gangbare, ja, je moet een... Welke uiteindelijk worden, weet je niet, maar ze hebben een gangbare molen gepakt. Ja, en die normen worden ook over industrieterreinen en daar lijkt het erop dat het daar wat minder streng gaat worden. Dus daar lijkt het op dat daar wat meer mogelijk is. Alleen daar is ook moeilijk vat op te krijgen. Wat gaat het Rijk doen? Wat gaat het kabinet kiezen? Dus dat wordt al even spannend.
Goed. Gezien de tijd. Ik zie geen vragen meer, dat is hartstikke mooi. Misschien nog een opmerking richting de heer Schuurman. Misschien kunt u ook het proces schetsen van Dalfsterveld West na december, wanneer als de inwoners het verslag hebben ingeleverd, hoe als het dan richting ons als raad komt. Dus misschien is het goed dat u dat nog kunt schetsen, maar je mag het ook schriftelijk, u moet dan al schriftelijke vragen beantwoorden, maar je mag het ook nu toezeggen of aangeven.
Er zitten nog een aantal mensen en maar in, want we hebben gevraagd om een bod in te dienen per december 24. Ervan uitgaan dat dat bod binnenkomt, dan zullen we als college daar een oordeel over moeten vellen. Daar zullen we u van op de hoogte brengen en uiteindelijk zullen we richting u komen als raad. En maar het ligt eigenlijk, zitten nog te veel onzekerheden in waar ik nu al antwoord op kan geven. Dus laat ik er schriftelijk even op terugkomen, waarbij we dus een aantal scenario's schetsen.
Dank u wel. Dan wil ik iedereen bedanken voor de aandacht. Het leeft wel, want er waren toch genoeg vragen. Dus goed dat we dit doen, denk ik. We zullen dit ook blijven doen. Mocht je tussentijds vragen hebben, kunt u altijd bij mij terecht. Neem ik het meer richting de RSAB of richting het college. Mag u uiteraard ook zelf doen, maar het mag ook bij mij. Dus bedankt voor jullie aandacht en ik geef graag het woord weer aan de commissievoorzitter.
Ja, daarmee concludeer ik eigenlijk dat in deze raadscommissie iedereen zich een voldoende beeld voor dit moment heeft kunnen vormen. Vanuit dank voor het bijpraten, de heer Ruitenberg en de heer Schuurman en de heer Mosterman. Dan sluiten we dit punt af. Dan gaan we over naar sluiting van deze commissie om 9:05, 20:36. Dan gaan we even wat technische wisselingen doen om voor te bereiden op de raadsvergadering. Daarmee kunnen we even snel een bakje koffie tussendoor doen. Dan is ook de techniek weer op orde en dan gaan we verder met de raadsvergadering. Dank u wel. Ook thuis dank voor het meekijken voor deze raadscommissie.